Gemeente van Jezus Christus, iedereen hier in de kerk en anderen die buiten dit gebouw meekijken of luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Visser uit Harderwijk. In het bijzonder heten we alle leden van de jeugdverenigingen van de Ring welkom, die hier ook aanwezig zijn en straks na de dienst de preek met elkaar zullen bespreken in de roeping. Mooi dat jongeren zo samen met elkaar het evangelie delen. Het kan best onderling wel een beetje schuren, maar het mag. En dat moet ook, want Jezus wil dat we hem bewust volgen, niet uit gewoonte of maar half omdat we zo druk zijn met andere dingen. Zo mogen jullie elkaar opscherpen in het geloof. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor ons als volwassenen. Afgelopen woensdag zijn gekozen tot jeugdouderling Chris van Kreuningen, tot wijkouderling Anton Vonk Noordegraaf en tot diaken Gert-Jan van Rijn. We bevelen ze in uw voorbeden aan. Vanavond zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de diaconie. Voor alles wat er komen gaat geldt zal de Heere wil en wij levend zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 128 vers 1 in de versie van de bundel Weerklank. Het leven naar Gods geboden en hem dienen, dat wordt door hem gezegend. Het leven... Want er staat, welzalig zullen wezen wie in Gods wegen gaan, al wie de Heere vrezen, geeft hij een rijk bestaan. Gods wensen dienen, dat leidt tot een rijk bestaan. Al is het niet vanzelfsprekend op deze aarde, onze handen worden rijk gevuld. Maar ver boven dit alles is er voor ons een betere toekomst weggelegd. Hij heeft het zelf beloofd en we zingen van deze gaven met het eerste vers van Psalm 128... We wensen elkaar, waar we ook zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van generatie op generatie. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij horen een woord uit Matteüs 10 van de Heer Jezus. En hij zegt daar: maar wanneer zij je overleveren, moet je niet bezorgd zijn hoe of wat je spreken zult. Het zal je op dat moment ingegeven worden wat je spreken moet, want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw Vader die in u is. Dat gaat over een situatie dat je ervoor komt te staan om je geloof te belijden. In een moment, in een tijd van vervolging, of in heel veel landen gebeurt dat, dat het als het ware het mes op je keel gezet wordt, of pistool tegen je hoofd, of wat dan ook, om dan te bekennen dat je van Jezus bent. Het gaat daar ook over in de preek, onder andere. En we gaan ons nu op voorbereiden dat wij ook ons geloof voor God mogen belijden en ons niet overgeven aan andere goden. En we zingen daarvan in Psalm 115. Psalm 115, vers 1 en 2. We weten ons verbonden met de wereldkerk, de kerk van alle tijden en plaatsen. En wij belijden ook nu met die kerk ons geloof, ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit Psalm 35, het 13e vers. Psalm 35, vers 13. Dat is ook een belijdenis van lofprijzing, van geloof, van vertrouwen op onze God. Psalm 35 en daarvan vers 13. Laat vromen juichend te alle tijd om mijn gerechtigheid verblijd, die lust, die ijver nooit bedwingen. Maar zeggen onder het vrolijk zingen, dat is de belijdenis, verheerlijkt zij de hoogste God. Horen wij nu de woorden van God in de belijdenis van het geloof, de belijdenis van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Bidden wij nu samen om de verlichting met de Heilige Geest bij de opening van het woord van God. Grote God, u loven wij, u danken wij, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat u deze avond ook hier uw woord op de kansel, op de preekstoel, geopend hebt laten liggen en dat wij die ook straks gaan lezen. Uw woord, een getuigenis van eeuwen geleden, waar mensen hun geloof hebben beleden en daar niet beschaamd mee uitgekomen zijn. Want dat zullen we nooit. Omdat wanneer wij u mogen dienen, u volgen, uw naam beleiden, mogen weten dat u trouw bent, dat u erbij bent, dat u uw belofte vervult. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Heren, zo mogen wij ook in deze dienst dat getuigenis van u horen, de Bijbel gaan lezen en ook met ouderen, jongeren, kinderen hier naar uw woord luisteren. En dat niet alleen dat we onze oren daarvoor open hebben, maar wilt u ons ook een hart geven dat daar open voor staat om te ontvangen wat u tot ons te zeggen hebt vanavond. Dat hebben wij zelf niet in onze hand als we het woord bedienen. Dat kan een kerkenraad niet organiseren. Dat kunnen wij ook als ouders voor onze kinderen niet bewerken. Maar dat kunt u alleen. We kunnen dat ook zelf niet. En daarom bidden wij u, Heere, dat uw Heilige Geest komt. En dat we met uw Heilige Geest verlicht worden. Dat uw Geest ook hier vanavond aanwezig is. Dat we dat voelen. Dat we dat geloven. Dat we dat ook merken aan alles wat we in deze dienst mogen doen. In het zingen, in het geven van onze gaven. In de bediening van het woord. In het ontvangen daarvan. En ook in het uitleven daarvan, wanneer wij dat mogen meenemen in ons hart en zullen uitdragen in het verdere van deze week en in ons leven. Heere, dat bidden wij u, niet omdat wij ook maar iets verdienen van onze kant, is er niet iets wat wij aan u kunnen aanbieden, maar wij bidden u, Heere God, wilt u ons dat geven uit genade en wilt u ook de dingen die bij ons niet goed zijn, genadig vergeven, onze zonden, alles wat u verdriet doet, wilt u ons aanzien in de Zoon van uw liefde. En als u, Heere Jezus, vanavond in ons midden bent, dan mogen wij ook vertrouwen dat wanneer we bij u komen, dat u met uw doorboorde handen uzelf geeft en uzelf naar ons uitstrekt en zegt, kom maar bij mij, want ik zal je de rust geven. Niet alleen hier op deze plek, maar ook thuis waar we meeluisteren of op een andere plek of op een ander moment met de livestream verbonden zijn met deze dienst. Wilt u ook daar uw zegen geven bij een ieder die of tot de gemeente behoort of bij een andere gemeente of misschien helemaal niet tot de gemeente hoort, maar uw woord vanavond mag ontvangen of op een andere tijdstip. Dat bidden wij u in Jezus' naam, uit genade. Amen. De schriftlezing is uit Daniël 3, of is Daniël 3. We lezen de Bijbel vanavond Daniël 3. We lezen daar niet alle versen uit, maar een gedeelte daarvan. We beginnen daar nu te lezen bij vers 1 en dan zal ik straks de andere versen noemen. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. Hij richtte het op in een dal Dura, in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: men zegt u aan, volken, naties en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat de koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, fluit, citer, luit, lier en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, naties en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. En dan gaat het over Chaldeeuwse mannen die dan merken dat er iets niet helemaal in de haak is met een aantal personen. Dan lezen wij: daarom kwamen op datzelfde tijdstip Chaldeeuwse mannen naar voren die de Joden openlijk beschuldigden. Zij namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: o koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt zelf het bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat wie dat niet zouden neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zouden geworpen worden. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren ze niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet. En dan lezen we even verder, dan komt er een gesprek, een soort, je zou kunnen zeggen een rechtspraak van die koning Nebukadnezar. Dan gaat hij erop in en dan gebeurt het volgende. Dan lezen we: wanneer zij zich hebben verdedigd in vers 19, toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was te stoken. En dat zegt die koning nadat, dat lees ik in vers 16 nog even terug, Sadrach, Mesach en Abednego hadden geantwoord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: we hoeven u niet op te antwoorden. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende oven, en hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En dan volgt het gebeuren dat ze in de oven worden geworpen. En ja, die totale omwending in deze geschiedenis zien we dan in vers 23. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar dus schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: hebben wij niet 3 mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Ze antwoordden en zeiden tegen de koning: ja, zeker, o koning. Hij antwoordde en zei: zie, ik zie 4 mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de 4e lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei: Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadslieden van de koning bijeen, zij zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar nam het woord en zei: gelooft zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd. Het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichamen hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hun god. En daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie, taal of die lastelijke dingen zegt over God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken zal worden gehouden en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen andere God die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel. Dit is het woord van God, zalig die het hoort en het bewaart in deze toch wel spannende tijd ook waarin wij vandaag leven. Of wij wel of niet bij God blijven. Of hem trouw ook mogen dienen in de omstandigheden, situatie waar wij ook zijn. Het gaat over dit Bijbelgedeelte vanmorgen. En ik heb boven de preek gezet als thema beproefd geloof. Geloof dat wordt beproefd, beproefd geloof. En dan zien we hoe je daar openlijk getuigenis van af kunt leggen. Hoe je daarin staande kunt blijven in dat geloof. En hoe je dat ook kunt uitdragen in de wereld, dat wil zeggen als een licht kunt zijn in de wereld met dat geloof. Hoe je daar in het openbaar getuigenis van aflegt, hoe je daarin vast kunt blijven en staande kunt blijven. En ook hoe je een licht kunt zijn met dat geloof in de wereld vandaag. Nou, heel fijn dat jullie er zijn. Ik zie heel veel jongeren, jullie zijn ook bij elkaar, begrijp ik, dit weekend. En uit de regio heb je deze, in ieder geval, heb ik dat helemaal goed? Je zijn niet bij elkaar het weekend, maar je bent alleen vanavond hier. Ja, klopt dat? Nou, in ieder geval heel welkom. En het is al gezegd, hè, door de ouderling van dienst. Maar ja, ik benadruk toch ook, en het is heel fijn ook voor ons als gemeente, dat we ook met zoveel jongeren samen mogen zijn. En we gaan ons nu voorbereiden op de dienst met het zingen van Psalm 97. En daarvan vers 1, 4 en 6. Psalm 97, de versen 1, 4 en 6. gaan na de verkondiging met elkaar zingen uit de bundel Weerklank. En dan zingen we lied 441, de coupletten 1, 2 en 4, Heer wijs mij uw weg. En de andere coupletten 2 en 4 uit lied 141 uit de bundel Weerklank. Kerntekst is: hij antwoordde en zei, zie, ik zie vier mannen in het vuur vrij rondlopen. Dan gaat het ook vanavond met name over die vierde man. Naar aanleiding van het thema, beproefd geloof. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat zou ik gedaan hebben als ik erbij geweest was? Wat zou jij gedaan hebben? Wat zou u gedaan hebben wanneer je erbij geweest was? Nou ja, misschien niet helemaal zo realistisch, maar voor heel veel mensen in deze wereld, op dit moment 380 miljoen mensen die vervolgd worden om hun geloof, is dat wel een werkelijkheid. Afgelopen week nog weer berichten uit Nigeria. En elke week komen wel weer signalen van vervolging van christenen. Wat zou ik doen als een gewapende IS-strijder op mij afkwam? Ja, nou, gewoon hier, nu, in de kerk. Hij zegt, jij moet zeggen, Allah is God en hij heeft geen zoon. En anders ga je eraan. Wat zou ik dan doen? Ik sta hier nou wel zo rustig op die preekstoel, maar wij hier in de bank. Maar dat is de realiteit, hè? Ik zei al, van zoveel miljoenen christenen vandaag. Nou, ik laat hem even hangen, die vraag. Want ja, wij zijn hier nu in een, zou ik bijna zeggen, een soort comfortzone. En we kunnen ervan uitgaan, als we straks de kerk uitgaan, dat er ons niemand staat op te wachten en ook hier niemand straks binnenkomt. Oké, maar voor het eind van de preek moet je wel een antwoord op hebben. Ik ook. Niet dat je het op een briefje krijgt van ja, dit of dat, maar bij wie hoor je? Bij wie wil je horen en blijven horen? Van wie ben je er één, zou je ook kunnen zeggen. Van de ene kant, de kant van het beeld, de kant van Nebukadnezar, of de kant van God, van Jezus, de vierde man. In het Dal Dura staat hij opgericht. We hebben het gelezen, dat is een geweldig beeld. En als je dat een beetje omrekent, 27 meter hoog. Ik weet niet hoe hoog de kerktoren hier is, maar misschien zoiets. En 2,5 meter breed. Nou, als je een beetje bouwkundig inzicht hebt, dan moet je zeggen, dat is niet helemaal zo'n stabiel ding. Zo hoog en niet zo breed. Zou zo om kunnen vallen. Maar goed, het staat er nog. In het Dal Dura. Opgericht voor God Bel, of Marduk. Dat was de god in de tijd van Mesopotamië, van Babel. Maar ik denk toch ook een beetje zo van zo'n soort Trump Tower. Zo van, voor mij, hè? Jullie moeten mij wel zien. En Nebukadnezar, koning van Babel. Loyaliteit voor de koning, daar ging het ten diepste om. Ja, dat dan voor die afgod was, maar Nebukadnezar. En ze zijn allemaal uitgenodigd, we hebben dat gelezen, zo achter elkaar, al die mensen die een bepaalde functie hadden in de nou, in het land, in de provincie en gezagsdragers en noem maar op. En daaronder zijn ook drie Joodse mannen, we hebben ze namen genoemd, Sadrach, Meshach en Abednego. Je kent het vanuit de kinderbijbel of hoe dan ook. Ze waren uit Juda overgebracht, hè, waren toch wel clevere. Dus de eerste tijd misschien toch wel wat onzeker, maar al heel snel bleek dat zij ervoor gingen voor hun eigen geloof, hun eigen traditie, het Joodse geloof. Daniel is er ook, maar hier niet, hier lezen ze zijn naam niet. Kennelijk heeft hij op dit moment geen officiële functie, maar wel die drie. Ja, want als je nou in God gelooft, dan hoef je toch niet elk feestje aan je voorbij te laten gaan. Maar op een feestje is er op een gegeven moment wel een rode lijn. Toch? Een lijn waar je niet overheen wil, want, nou, ze zijn bij het feestje van Nebukadnezar. Ze hebben dus besloten om gewoon maar bij te zijn. En dan zien we wel, ja, hoe dan ook. Maar dan komt er bevel van, jullie moeten allemaal buigen. En ja, dan gebeurt dat, hè. Wat gebeurt? Nou ja, dat ze dat dan niet doen. Ze blijven rechtop staan. En dat is niet om te provoceren, maar om dan iets te proclameren, zou je kunnen zeggen, van, ja, maar dit is voor ons de grens. Denken wij er ook wel eens aan, van, hé, wat is nou mijn rode lijn, wat is mijn grens? Netflix, TikTok, ik ga niet moraliseren, maar ergens dat je voor jezelf al iets hebt van, ja, maar dit wil ik toch eigenlijk niet. En haal dat woordje eigenlijk maar weg. Nou, ze hadden het voor zichzelf heel duidelijk, wij buigen niet voor dat beeld. Hé, Nebukadnezar, heb jij geen oren? Is het niet bij jou binnengekomen dat beeld eigenlijk, ja, bij voorbaat eigenlijk al niet gaat worden, want er is toch gezegd in die droom vorige keer dat het hoofd, dat zal eraf gaan. Nou ja, Nebukadnezar, hij blijft toch even bij zijn eigen, je zou kunnen zeggen, zijn eigen idee van, kom bij mij en val voor mij. Ja, voor die God, maar eigenlijk ook voor mij. Ja, en als dan iedereen daar buigt, dan valt het natuurlijk op als er een paar mensen blijven staan. En dan worden hier gezegd, Chaldeeuwse mannen. Dat zijn mannen die al langer geïntegreerd waren in het land Babel uit Mesopotamië. Dat is hun achtergrond, Mesopotamië. En die zien dan dat de Joodse mannen zijn. En ja, dat is eigenlijk al hetzelfde als in onze samenleving. Een soort tweedeling, hè, van allochtoon en autochtoon, en dat zijn vreemdelingen, hè, die Joodse mannen, en dan hebben ze ook nog een keer zo'n bijzondere functie, en je voelt wel, dat is ook een beetje afgunst natuurlijk. Zij wel, zo'n hoge positie, en, ja, wat verder van die Chaldeeuwse mannen, dat weet ik niet precies, welke functie ze hadden, maar ze zien dat die Joodse mannen een afwijkend gedrag vertonen en dan begint het. Wat? Nou, een soort fluistercampagne. En je voelt ook hier al iets van dat antisemitisme, iets van, ja, die Joden weer, hè? Joodse mannen. Afwijkend gedrag. En als ze dat dan hebben waargenomen, besluiten ze om maar rechtstreeks naar de organisator van het feest te gaan, naar koning Nebukadnezar, en te zeggen, kijk eens, heb je dat gezien? Er zijn drie die niet buigen. Nebukadnezar, die voelt het spagaat, want hij had hen zelf aangesteld. Hij had zichzelf die mannen uitgezocht, die Joodse mannen, om provincieleiders te zijn, om gezag uit te oefenen over een deel van het land. En nu deze aanklacht, je voelt wel, Nebukadnezar in een spagaat. Wat moet hij doen? Moet hij maar zo doen? Nou ja, vooruit dan maar. Hè? En ze mogen dan hun eigen godsdienst uitoefenen en op hun eigen manier ermee omgaan. Ja, maar dan ken je de cultuur niet van die tijd. Want die koning Nebukadnezar is natuurlijk geen Willem-Alexander die voor de verbinding is. En ja, wet is wet en regel is regel. En ja, dan moet het maar. En dan komt dat woord van Nebukadnezar, dat hij zegt, nou, je krijgt nog één kans. Maar als je die kans niet gebruikt om te buigen, ja, dan is er geen andere weg, geen andere maatregel om ook die sanctie toe te passen dat ook jullie in die brandende oven geworpen worden. En dan is dat geweldige, die belijdenis, zou je kunnen zeggen, van die Joodse mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, dat ze dan tegen Nebukadnezar dit zeggen: wij hoeven u hier niet antwoord op te geven. En als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. Nou, dat is nou, je zou kunnen zeggen, in het openbaar belijden dat je niet over die grens gaat, dat je niet buigt voor dat beeld, dat je niet over je, zou zeggen, die rode lijn gaat van het getuigenis van God, van zijn woord, van zijn geboden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Koning Nebukadnezar had geïntimideerd. Als jullie niet buigen, dan. Maar zij proclameren. En zij getuigen hiervoor deze heidense koning dat ze hun geloof in God niet verloochenen. Nou, dat is even zo'n stukje van het verhaal. Maar waar gaat het hier eigenlijk over? Het gaat hier over een geestelijke strijd. Wat is een geestelijke strijd? Dat is de strijd die we allemaal voelen in onze tijd, die we voelen in ons eigen hart, in ons eigen leven, dat er iemand aan jou zit te trekken. Dat er iemand bezig is om dat geloof dat je hebt meegekregen, waarschijnlijk al eerder al van huis uit, om daarin ook verder te mogen gaan, om belijdenis te mogen doen, om catechisatie te volgen eerder en ook verder ook daarin te blijven staan. Dat er iemand is die voortdurend bezig is om jou daarvan af te trekken. Zeg, kom nou. Doe nou. Zo moeilijk moet je ook niet doen. Hoezo een rode lijn? Hoezo jij zeggen van ik doe hier niet aan mee? Hoezo jij stoppen met het kijken naar dit of dat? Is dat dan zo heel erg? Hij wordt in de Bijbel de diabolos genoemd. Hij wordt de uit elkaar trekker genoemd. En wat je hier ziet, is dat eigenlijk door de hele geschiedenis van de Bijbel ook dit ook nog weer zich toespitst. Wat al begonnen is in Genesis 3, dat die slang zegt, nou kom nou, God heeft toch gezegd, ja maar. Weet je dat? Ja maar. God heeft het wel gezegd, maar. Is dat dan zo erg als je dan, ja, maar even toch maar zo'n vrucht neemt van die boom? Nou, dan gebeurt het. Eva, Adam, over die rode lijn. Het is de geestelijke strijd die elke dag ook gestreden wordt door elke gelovige. Ik denk even aan wat er staat in Galaten 5, dat er een strijd is tussen je hart, in wat er in je hart leeft, en van verlangens, aan dingen die niet bij God horen, en de Heilige Geest. En ja, wie gaat dat nou winnen? Een geestelijke strijd. Beproefd geloof. En dan die woorden: wij hoeven u hier niet op te antwoorden, zeggen ze dan tegen Nebukadnezar, want als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven. Ja, dan moet je sterk staan in het geloof. En kennelijk staan ze dat. Kennelijk staan deze mannen zo sterk in het geloof, dat ze tegen die antimacht, tegen, je zou zeggen, die vorst van de duisternis die hen van het geloof afbrengen, staande blijven. Het gevolg is dat ze eraan gaan. Ja? Eraan gaan. De oven wordt 7 maal eten gestookt en er is geen andere weg dan dat ze daarin geworpen worden. Beproefd geloof. Zo zeggen, einde verhaal. Jij hebt gekozen, je bent staande gebleven als het ware, maar het gevolg is, ik zei het al, van zoveel christenen in deze wereld, gevangenschap, marteling, dood. En zij wisten echt niet, hoor, dat ze eruit zouden komen. Er was maar één ding dat zij zagen, was het vuur. Er was maar één ding dat zij voor zich zagen, dat was de dood. Zij wisten niet, ja, wij weten het einde van het verhaal, maar zij wisten niet dat er redding zou komen. Maar ze gaven zich over. Beproefd geloof. Want u alleen, Heere, u loven wij, u, aan u houden wij vast. En dan is, zoals ik al zei bij de schriftlezing, daar ineens die omwending. Nebukadnezar krijgt de schrik van zijn leven als hij hoort en ze ziet dat er... Wat? Wat? Lopen ze daar nog? En het zijn er niet 3, maar het zijn er 4? Wat is dat? De 4e man. In die oven, in dat vuur. Ja, glorie aan God. Glorie aan God, want overwinnaar zal hij zijn over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis zal weten wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer, maar wie is die 4e man dan? Er wordt in het algemeen ook daarover gesproken, of soms ook wel gespeculeerd, maar ik ga mee met die uitleg, dat dat een verschijning is geweest in het Oude Testament van de Heer Jezus Christus. Wij gaan straks het kerstfeest vieren. En wij vieren de geboorte van Jezus. Maar Jezus was er al. De eeuwige Zoon was er altijd al bij God. En we zien telkens in het Oude Testament dat hij op bepaalde manier verschijnt. Dat hij verschijnt bijvoorbeeld aan Abraham met die 3 mannen. In zijn tent. In Psalm 34 wordt gesproken over de engel van de Heere die zich legert, die zich schaart om degene die hem vrezen. Jozua ziet ook een engel. En hij ziet in die engel die vorst die komt helpen om het volk Israël te redden. Verschijningen van Jezus in het Oude Testament. En dat is ook hier. De 4e man. Hij komt bij die 3 mannen om hen te redden. Wat zien we hier? Het is niet alleen een strijd van die geestelijke strijd van ja, de duivel en ons leven en de gelovigen, maar hier is iets meer aan de hand. Hier is God aan het werk. Hier laat God al iets zien van zijn reddingsplan in deze wereld. Wat is zijn reddingsplan? Dat waar van onze kant geen weg, geen redding mogelijk is. Er een vierde man, ja, hij komt, de verlosser, Jezus Christus. Midden in het vuur, waar wij om moeten komen. Wij? Ja, maar wij zijn toch niet in het vuur? Nee. We zitten hier gewoon rustig te luisteren naar zo'n Bijbelgedeelte, maar intussen is het wel zo dat er een sprake is van het vuur van God. En dat gaat veel verder nog dan dit vuur. Er staat in de Bijbel, want onze God is een verterend vuur. Hoe is jouw verhouding tot God? Nou, het is natuurlijk heel fijn als je mag zeggen, ik vind het heel belangrijk dat God bij mij is. En ik ervaar soms ook iets van troost en dat, ja, dat hebben jullie denk ik misschien ook wel, hebben wij allemaal wel, dat we een soort bemoediging ontvangen van God en hij is erbij en ja, God is dan ook voor je en hij is ook om je heen als je soms eenzaam voelt en een beetje depressief voelt en dat je soms in één keer een bemoediging krijgt of een WhatsAppje of een ander woord van God uit de Bijbel of je leest het zelf en dat je voelt van ja, God, hij houdt ook van mij. Dat is heel bijzonder, vind ik dat ook. Moet je echt vasthouden. Dat is heel fijn, want God leeft echt. Hij is er ook voor jou en voor mij, voor ons allemaal. Maar dat schuurt natuurlijk wel een beetje als ik zo'n woord in de Bijbel lees en wij dat ook in de Bijbel lezen, dat op Sion een vuur is en in Jeruzalem een oven, want God is een verterend vuur. Hoe is onze verhouding tot God? Ja, dat hij nabij wil zijn, maar hij is ook heilig. En dat vuur waar die mannen in zijn en die vierde man, dat heeft daar ook mee te maken. God is heilig. En wij kunnen niet zomaar voor God bestaan. En dan mag je ook in dit gedeelte zien dat, ja, ondanks dat God heilig is en juist in zijn heiligheid dat ik niet voor hem kan bestaan, dat ik eigenlijk door de grond moet gaan en dat ik een zondaar voor God ben, dat hij nou die vierde man stuurt. Wacht even, ik ben heilig, jij kunt voor mij niet bestaan. Maar er kwam er één voor jou, die door het vuur, ja, in het vuur gegaan is, beproefd geloof. Van wie is dat geloof? Dat is van Jezus. Hij is zelf het vuur ingekomen. Hij heeft die toorn van God, die wij hebben verdiend, zelf gedragen. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie ook hier in dit gedeelte. Niet alleen dat dat zulke flinke mannen waren die zo sterk waren in het geloof en wij gaan ervoor en wij gaan niet over de rode lijn enzovoort. Nee. Hij. Die vierde man. Hij is staande gebleven. Hij kwam om te redden. En daarom zie ik ook in het Bijbelgedeelte iets van Advent, de kersttijd die komt. Dat Jezus van God gezonden is. Hier in die vurige oven. Maar ook in deze wereld. In dat verschrikkelijke gebroken leven van mensen. Waar voor heel veel mensen het leven hel is geworden. Waar mensen in oorlog op de vlucht zijn. Maar waar ook ons alle leven een hel is. Als het daarover gaat. Dat wij voor God niet kunnen bestaan, dat hij daar is gekomen. Hij voor mij. Hoor je de muziek? Welke muziek? De muziek in dit Bijbelgedeelte. Dat wanneer je vast in Jezus bent, geworteld in Hem bent, je niet hoeft te vrezen voor het oordeel van God, je niet hoeft te vrezen voor het laatste oordeel van God, je niet hoeft te vrezen voor dat vuur, maar mag weten, als ik geworteld ben in Jezus, als Hij mij alles is, dat er een toekomst is vol van hoop. Hoe weet ik dat dan? Hoe weet ik dat dan? Beproefd geloof. Je doet er in het openbaar belijdenis van. Het wordt beproefd in het vuur. Maar waar vind ik nou die zekerheid? Ik denk even aan een podcast dat ik een keer hoorde van Daniel Gillissen met de rapper Glenn de Randemie alias Typhoon. En hem werd de vraag gesteld: wat is jouw houvast? Wat is jouw, om het maar even zo wat ouderwets te zeggen, enige troost in leven en sterven? En dat die Typhoon dan zei, en dat vond ik zo aangrijpend, dat hij zegt: ik heb een duidelijke keuze voor God gemaakt en ik weet dat die keuze klopt. Heb jij al een duidelijke keuze voor God gemaakt? Hebt u die gemaakt? Ja, maar een mens kan toch niet kiezen voor, wacht even, ze gingen ervoor, hè? Wat is dat? Een keuze voor God gemaakt dat je ziet, Hij kwam voor mij en dat je daarvoor buigt. Nou, dat kun je misschien een beetje kort door de bocht vinden, maar dit is wat nodig is in jou en mijn leven. Dat wij in Jezus, in die vierde man, onze heiland, onze zaligmaker, onze redder vinden. Ik was afgelopen maandag op de airport in Harare. Zeg je, ja, wat moet je daar nou doen? Nou, voor een kort bezoek in Zimbabwe. En op de terugreis, op de terugweg, op de luchthaven in Harare, was een steward, een vrouw, die mensen daar begeleidt. Dat gebeurt dan daar, en kan ik u helpen en zo, en dat is heel vriendelijk en zo. Nou, ik was geholpen op een bepaalde manier. En op een gegeven moment, ik was door de security, en toen kwam zij naast me zitten. Kom ze terug, kan ik nog iets voor u doen? En ik zeg, nou, I'm oké. En toen gaf ze aan dat het haar opgevallen was dat de auto waar ik mee gebracht was een embleem had en er stond op Reformed Church in Zimbabwe. En toen zegt ze, ik hoor ook bij die kerk. Oh, dat is mooi. Dat zeg ik dan. Of dacht ik dan. Nou, daar kwam een gesprekje uit. En toen zegt ze, ja, maar ik kan niet zo vaak naar de kerk, want ik moet gewoon zondags op de airport werken. Meestal. Maar ik zeg, ja, als je dan niet naar de kerk kunt, je hebt waarschijnlijk toch wel een Bijbel. Nou, die had ze. Zeg, heb ik in mijn telefoon. Toen vroeg ik, kwam zomaar in mijn gedachten, wat is je favoriete tekst? En als ik er nog aan denk, vind ik het heel wonderlijk dat er zo'n gesprek kwam. En toen zei ze, mijn favoriete tekst is Galaten 5. Hè? Ja, wat staat daar? Er is een strijd tussen het vlees, dat wil zeggen wat er in jou zit, aan verlangens. En ook verkeerde verlangens, en de geest. En toen zei ze, ja, dat is mijn favoriete tekst, die lees ik vaak, alleen ik kom er ook niet zo goed uit. Ik vind het heel moeilijk. Want hoe weet ik nou dat ik ook echt bij God hoor? Dat ik een kind van God ben. Misschien heb jij die vraag ook. Hoe weet ik nou zeker dat ik bij God hoor? En een kind van God ben. Dat mijn zonden vergeven zijn. Hoe weet ik dat? Ik kwam daar ik was er zo verwonderd over dat zij die vraag stelde, dat ik met haar een paar teksten ben gaan lezen uit 1 Johannes. Maar ook een tekst uit het Johannes-evangelie, Johannes 3, vers 16. Ik vroeg, hoe heet jij? Ze noemde haar naam. Ik heet Beautiful. Dat is dan gebeurd in Zimbabwe dat ze zulke namen hebben. Beautiful. Zegt, nou, als we nou samen gaan lezen Johannes 3, vers 16. Jij vraagt, hoe weet ik dat mijn zonden vergeven zijn? Er staat hier, zo lief heeft God, en dan moet jij je naam eens in gaan vullen, Beautiful gehad, dat een ieder, Beautiful ook, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Nou, toen kreeg ze een berichtje op haar telefoon dat ze weer weg moest. Ze zei, neem dat dan maar mee. Wonderlijk, hè? Nou, dat geef ik ook door aan jullie. Weet je, als je nou twijfelt, ben ik wel een kind van God? En kan ik wel een kind van God zijn? Is er niet te veel in mijn leven gebeurd? Ben ik niet veel te ver gegaan? En verdien ik dat? En ja, dat je zegt, nou ga je die tekst nou eens lezen en vul je naam in. Heel lang geleden deed Luther dat ook, hè? En het was voor hem tot zekerheid. Hij mocht geloven. Ook voor mij. Weet je, dan ben je geworteld in Jezus. En dan kan er van alles gebeuren. Dan kun je voor hete vuren komen te staan. Er kunnen allerlei verleidingen zijn. Dan kan dat beeld er weer zijn. En dan zeg ik, ja, waarom niet? Waarom zou ik niet meegaan? Nee, in Jezus. In Hem ben je dan vast en geworteld. En dan belooft Hij dat niets jou kan scheiden van zijn liefde. En zul je ook een licht zijn in de wereld? Hoe dan? Nou, dat is hier ook voor Nebukadnezar. Dat hij verwonderd is dat die mannen dan gered zijn. En over die vierde man, ja, dat denkt hij, dat is dan een engel. Ja, oké. Okay. Hij wist dat ook nog niet natuurlijk van Daniel 7 en zo, dat het de zoon des mensen was. Maar hij zegt wel, en nou moeten we ook hier allemaal maar die God gaan dienen. Mooi, hè? Dat zo'n heidense koning in één keer om is. Ik weet niet zeggen hoe diep die bekering is gegaan, maar het was het getuigenis van die Sadrach, Mesach en Abednego, waardoor hij ook tot geloof kwam. En hoe kun jij, hoe kun ik, nu ook een licht zijn in deze wereld? Dan noem ik een ander voorbeeld. Ik hoorde pas van iemand, die werkte op een bank, en goed met zijn collega's en zo. Maar een van die collega's, een vrouwelijke collega natuurlijk, had abortus gepleegd. Dat had hij gehoord, dat had ze op een of andere manier verteld. En dat 14 dagen later spreekt hij haar. En toen vroeg hij, hoe gaat het nou met je? Kijk, je kunt tegen abortus zijn, dat ben je ook. Maar als je nou eens iemand vraagt waarvan je weet dat hij abortus heeft gepleegd, hoe gaat het nou met je? En dat vond zij zo bijzonder. Ze wist, nou, die collega is christelijk. En dat hij die vraag aan mij stelt. Had niemand haar gevraagd. Ze zei, nou, jij bent de eerste die dat aan mij vraagt. Weet je hoe je licht kunt zijn in de wereld? Gewoon door belangstelling te hebben voor jouw medestudent, jouw collega. Hoe gaat het nou met je? Er komt iets uit van die christelijke barmhartigheid en liefde. Daar praat je niet dingen goed. Maar dan ben je goed. Dan doe je goed. Dan steek je hand uit. Dan heb je oren om te luisteren. Dan luister je iemand als het ware open. Belangstelling voor die ander. Liefde voor die ander. Dan is het niet van, ik ben hier tegen en daar tegen en dit is mijn rode lijn. Nee. Ja, die is er wel. Maar dan ga je een mijl verder. En dan is het ook, wat kan ik voor jou doen? Hoe kan ik voor jou een naaste zijn? Dat is dan waar je de dag mee begint. Begin morgen de dag met, voor wie kan ik nu een naaste zijn? Dan ben jij een licht. Dan komt er iets van die belijdenis, door het vuur beproefd, vast in Jezus, in Hem geworteld. De enige troost in leven en sterven, want buiten Hem is geen leven, maar een eeuwig verderf van onze ziel. Ja, dat is dat vuur. Maar in hem is het leven. En mag je weten, ook een licht te zijn in de wereld. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Samen danken en bidden. Heer onze God, u was die vierde man, Heer Jezus Christus, die nog steeds hier is, die voor ons het vuur is ingegaan van de Godverlatenheid van de hel en zo de weg heeft bereid naar een toekomst vol van hoop. Dat we mogen weten wanneer we in u zijn, alle tranen van onze ogen zullen worden afgewist. Zoals we ook vanmorgen mochten horen, als een belofte. Een toekomst vol van hoop, het nieuwe Jeruzalem dat wacht. Dat u zult doen neerdalen uit de hemel. Heer, dat dan niemand van ons zal achterblijven en in dat verkeerde vuur terechtkomt. Want dan is er geen dan is er geen offer meer mogelijk voor onze zonde, als we aan u voorbij gaan. Maar we mogen geloven, Heere, dat u ons ook hier vanavond op het oog had. En we weten dat u zo ver bent gegaan, dat u ook in onze gebrokenheid bent gekomen, als kind in de kribbe, als man aan het kruis, om ons van onze schuld te verlossen en ons een licht in de wereld te doen zijn, dat anderen ook door ons leven, door ons getuigenis, door ons als mens zijn voor mensen naar u toetrekt. Heere, wij bidden dat u dat wil geven, dat we zo ook voor anderen mogen zijn, een getuigenis in deze wereld. Al is het misschien maar heel gering, al is het misschien niet met woorden, maar dan in onze houding, in ons geduld, in de vrucht van de geest, in onze vriendelijkheid, in de liefde, in de vrede die wij zoeken met elkaar. Heer, laat ons zo een licht zijn in de duisternis van de polarisatie, van verdeeldheid ook in ons land en allerlei kampen die er zijn, dat we elkaar afvakkelen, elkaar cancelen, geen vergeving meer mogelijk is als er iets fout ging. O God, ontferm u. Geef dat wij een ander voorbeeld mogen zijn en voorbeeld mogen geven. Maar dan vanuit uw liefde van u en die liefde voor u. Als we nog twijfelen, is het ook wel voor mij. Dat we dan onze naam mogen leren invullen door uw Heilige Geest geloven. Ja, ook voor mij. Heere, dan is er ook voor ons verwachting en dan zien we ook elkaar en dan mogen we elkaar bemoedigen, ook de jongeren ook hier die er zijn. En dan delen we ook als jongeren online de vreugde die we in het geloof ontvangen. Geeft dat we daar ook moed voor krijgen om op ons eigen platform dat dan maar door te geven dat we iets hebben gezien in u en misschien iets hebben gehoord in een preek en dat ook anderen daarvan mogen horen. En wilt u zo onze jongeren ook inschakelen en wilt u bij hen zijn in de strijd die ook zij hebben, in alle dingen die op hen afkomen, alle prikkels ook materialistisch, ook in technologie, ook in stress die we soms hebben op school, in onze studie, in ons werk. Heere, wilt u rust geven in u, ook in de week die nu voor ons ligt, er komt voor alles op ons af. Heere, wilt u onze jongeren in het bijzonder daarin helpen, leiden, omringen met uw liefde, uw genade, maar bovenal met dat woord van verzoening en vergeving, om daaruit te leven. Wees ook met ouderen in de gemeente tot de oudsten aan toe. Heere, wij bidden ook voor de actie van 2 weken geleden, dat de gemeenteleden zich hebben ingezet of willen gaan inzetten om een gebedsmaatje te zijn voor een van de kinderen en jongeren in de gemeente. Heere, wij danken u dat het positief mocht ontvangen worden. Wilt u dat ook tot zegen doen zijn? Dat er zo'n goede koppeling mag komen tussen gemeenteleden onderling, jong en oud. Heren, wij bidden ook voor onze burgerlijke gemeente, nu deze week een nieuwe burgemeester geïnstalleerd wordt. Dat u ook hem nabij zijn in de vervulling van zijn ambt. Dat u goede ingang mag hebben in het bestuur van de gemeente en in de samenleving. We bidden voor de vrijheid van godsdienst. We hebben dat gehoord uit Daniel, hoe moeilijk dat kan zijn. Maar we danken voor dat er nog een vrijheid van godsdienst is in ons eigen land. Heer, dan mogen we zuinig op zijn. Help ons daarbij om dat ook te bewaken en te bewaren. De vrijheid van onderwijs. Heer, wij bidden voor alle die vervolgd worden in geloof. Wij bidden om standvastigheid. Wij mogen ook en kunnen ook van hen leren. Hoe ook te staan en staande te blijven als het er werkelijk op aankomt. Heer, wij bidden om kracht, om volharding. Ook voor uw volk Israël bidden wij dat ook in de strijd, in het antisemitisme dat wereldwijd weer opkomt als een virus dat steeds muteert, dat dat volk mag staande blijven. Maar ook mag zien op de Messias, op die vierde man, dat hun ogen ook daarvoor opengaan. Wilt u dat werken door uw Heilige Geest, opdat zo Israël een licht zal zijn in de wereld, naar uw belofte. Zo danken en bidden wij u voor uw gemeente hier, dat u ook allen die hier betrokken zijn in leiding, in kerkenraad, in verkondiging, in orgelspel, in kosterswerk, vrijwilligerswerk zegenen. In Jezus' naam uit genade. Amen. Er is een gelegenheid om u gaven te geven voor kerkbeheer en diaconie. De gaven kunnen ook thuis worden overgemaakt of in de collectezak worden gedaan. We zingen dan Psalm 68, vers 10 en 16. Heer God, ontvangen wij de zegen voor vanavond, voor morgen, wanneer Hij ons het leven geeft en alle dagen van ons leven. En laat U ook door die zegen, laat jij ook door die zegen dragen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen.